Ik had een vraag gekregen van Jorik. Nou, Jorik er natuurlijk niet, dus die heeft gewoon pech. Maar ik neem het gewoon op. En als het dan enigszins fatsoenlijk verloopt allemaal.
We hebben het nu niet over poep gehad.
Jij noemt het, hè? Laten we maar gewoon beginnen. Maar goed, voor Jorik dus, dacht ik, nou, dan proberen we het op te nemen. Alles wat enigszins persoonlijk is, wat je vraagt, dat knippen we er altijd gewoon uit. Dus daar hoef je echt niet bang voor te zijn dat je iets dat er iets geks op internet of op Jorik's e-mail terechtkomt.
Oh, Jorik, mag alles horen, toch?
Hey, waar ik het over wilde hebben, dat was de vraag van Jorik. Ja, er staat in de Bijbel over die voetenwassing. En dan zegt Jezus, ja, doe dat ook. Nou, wees niet bang, ik heb geen teltje water en geen handdoek.
Jammer. Dus ga ik mijn nagels knippen.
En moet maar naar jou uit.
Ja, maar ik heb wel een pedicure meegenomen natuurlijk.
Maar, alleen in hoogste
nood. Jorik's vraag was nou eigenlijk.
Jorik's vraag was.
Moet ik dat ook doen?
Als de heer Jezus dat nou in de Bijbel zet, moeten wij dat dan doen? Dus hij zegt, ja, jullie moeten dat ook doen, staat er in dat stuk. Is dat nou iets wat hij als gebod heeft ingesteld? Of zit er iets anders achter? Want je ziet nergens in kerken. Ja, nou, af en toe dan gebeurt het nog wel eens. Ergens, als je ergens komt dat iemand dat besluit te gaan doen. Maar.
Het is een voorbeeld van nederigheid, toch?
Jij zegt het. Is dat zo?
Nou, zover de preek.
Nee, ik heb wel eens vaker zoiets gehoord over voeten wassen. En daar kwam het op neer uiteindelijk volgens mij. Dat het.
Dat heeft er wel mee te maken.
Dat nederig was en dat alleen dat de lage mensen dat deden. En dat Jezus dat ook gewoon doet.
Oké.
Paus deed het laatst ook. Op het nieuws was dat zelfs.
Ja,
dat was ook met diezelfde uitleg. Dat het dus een teken van nederigheid was. Ja. Dat hij dat bij gevangenen in een gevangenis deed.
In een gevangenis zelfs?
Ja.
Oké.
Die paus wil een wit voetje halen.
Ik denk dat er nog meer achter zit dan alleen dat. En dat is de reden waarom ik het eigenlijk ook wel een interessante vraag vond. In eerste instantie denk je van, nou ja, het staat er. En Jorik zegt, nou, waarom doen we dat dan niet?
Gadver, echt niet.
Jorik, je hoort de reactie. En, maar, ja, waarom doen we dat nou niet? Nou, is dat nou zo ingesteld of was het eigenlijk iets anders?
We hebben tegenwoordig plastic schoenen. En daardoor stinkt je voeten zo de tering hard dat je ze echt niet meer omwassen.
Dat is de reden.
Vroeger hadden ze leren schoenen. Dat stonk niet zo.
Maar die zijn ook van leren. En wil je mijn sokken ruiken?
Nee.
Ik wil van jou helemaal niets ruiken. Ja, dan gaat het ook zo lezen, dus dan komt dat verhaal, komt ook wel, want anders dan heb je echt zoiets van, waar gaat het over?
Ja,
snap
inderdaad, ik wou eens zeggen, was elke dag van voeten, maar...
Ja, nee, nou, we gaan het verhaal lezen. Ik wil je eerst een paar achtergronden geven, maar je doet het goede in ieder geval. Zeg het als je niet weet waar ik het over heb.
Ja,
maar geen gekke vragen. Ja, dat helpt misschien. Ik zal eerst een paar teksten aanhalen, die hoef je niet op te zoeken. In het Oude Testament komt het wassen van voeten namelijk ook al voor. Er staat bijvoorbeeld over Lot. Hè, daar hebben we een laatste keer een avond over gedaan die helemaal uit de hand liep. Die zat in die stad en daar kwamen die twee mannen naar hem toe. En hij zei, heren, komt u toch mee. Het huis van uw dienaar staat voor u open. Overnacht daar en was er uw voeten. Dan kunt u morgen vroeg uw weg vervolgen. Dus dat bestond... Dat hoorde kennelijk bij gastvrijheid. De knecht van Abraham, die komt bij Laban om daar een vrouw te zoeken voor de zoon van Abraham, van Isaac. En daar gebeurde hetzelfde in Genesis 24. Daarop ging de man met hem naar huis. De kamelen werden afgezadeld, ze kregen stro en voer. En er werd water gebracht, zodat de man met zijn metgezellen hun voeten konden wassen. Ook werd hem een maaltijd voorgezet.
Je kunt dat... Dan is die voetenwassing een soort menselijk afzadelen, zeg maar.
Ja, inderdaad, ja.
Een gekke sandalen aan met al die vieze voeten.
Maar bij die andere ook, hè?
Inderdaad, die hebben, ik weet niet hoe lang zitten lopen.
Dan is dat wel niet te lopen, dat is niet.
Ja, je zou het... Je kan het vergelijken, die kamelen. Zo van, nou ja, je komt voorrijden met de auto. Ze zeggen, nou, ik zal je auto even vol tanken. Ik was hem even. Je krijgt te eten. Je voelt je wel hartstikke welkom als iemand ook je tank nog even vol denkt.
Je kamelen. Denk auto mee.
Het hoorde op dat moment, en je kunt het meerdere keren lezen, hoorde het bij gastvrijheid. Het was een heel gewoon gebruik als iemand langskwam. En ze liepen allemaal in open schoenen en blote voeten. Als je ergens naar binnen ging, ging je niet met je vieze poten gewoon zo'n huis binnen. Nee, dan was die eerst je voeten. Dat hoorde bij gastvrijheid. Dus als je iemand in je huis liet, en dan gaf je hem ook te eten, en dan kon hij zich even opfrissen. En dan hoorde dit ook bij. Want ja, ze liepen allemaal gewoon door het stof daar. Het was geen asfalt, hè. Nou, in de tijd van Jezus was dat ook nog steeds zo. Als je opzoekt Lucas 7... dan gebeurt daar iets soortgelijks. Daar wordt het ook aangehaald als hetzelfde gebruik. En daarna kun je zien dat het niet iets is wat Jezus heeft ingesteld. Van ga dat doen, dit heb ik verzonnen. Nee, dat bestond al.
Lucas
7, 36. Als jij leest tot 41.
Nou, wel een goed stuk, hè. Ja. Bij Simon de Farizeeën. Dat is alweer een andere.
Lucas 7, vers 36.
Ja, toch?
Ja.
En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeën aan lag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Af 41 ook nog?
Ja, die mag je ook nog lezen. Lees het verhaaltje maar af gewoon.
Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de andere 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij ze hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist gehoord.
En nu je zus?
En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar voor het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mij aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen uw vrede.
Dankjewel. Heel lang stuk.
Nee.
Zo. Ja? Nee. Hier zie je dat Jezus ergens de gast is. Bij een fariseer, dat is een schriftgeleerde, zo'n wetsgeleerde, die heel goed de Bijbel bestudeerde altijd. Of de schrift, hè, die ze toen hadden. En ze waren daar aan het eten. En de ontvangst liet nogal te wensen over. Dat blijkt in het tweede stuk, waar Jezus zegt van ja, ik ben in jouw huis te gast, maar je hebt mij geen water gegeven voor mijn voeten. En ik kwam binnen en je hebt me niet eens begroet met een kus zoals dat gebruikelijk was. Dat wil niet zeggen, Tom, dat wij dat ook zo moeten doen. Wat zeg je?
Dat is in Nederland als kopje met een koekje.
Ja. Nou, je hebt me uitgenodigd en inderdaad, van, ik heb niet eens koffie gehad. Dat is bij ons het eerste wat je krijgt. Wil je koffie?
Ja.
Ja, of een hand. Hè, als je iemand tegenkomt, dat je hem begroet. Nou, hij is niet begroet. En dan was het ook nog gebruikelijk. Staat hier, als je bij zo'n rijke gast was, Dat je hoofd met olie werd ingewreven. Dus eigenlijk zo van, lekker luchtje misschien wel, ik weet niet hoe dat precies ging. Had hij ook niet gedaan. Dus de fariseer was eigenlijk voor zijn stand, was hij nogal onbeschoft.
Of gierig,
ja. Nou, in ieder geval, Jezus was niet welkom. Nou was het wel een redelijk open huis, want die vrouw die stond daar kennelijk dus ook. Waarvan die fariseer vond dat het een zondaar was. Die kon daar kennelijk zo inlopen. Hoe dat zit, weet ik niet. Waar, hoe, bedoel, als ik thuis zit te eten, dan loopt niet iedereen daar zomaar naar binnen. Maar die vrouw die was daar.
Maar ze zag het of zo. Dat Jezus dat was.
Nou, dat is wel waar, maar ze was dus, hoe, ze was dus in, die, in, dat, in, dat, in die plaats waar ze aan het eten waren.
Is dat niet ja, maar je zit er niet gewoon door een raam in te doen of zo.
Ja, dan nog kom je niet zo. Is het niet zeggen? Gewoonte dat je zo.
Nee, dat je zo in de stad.
Nee, als je zit te eten.
Dat is dat niet gewoon dat het totaal verkeerd. Ja, totaal verkeerd perspectief op bekeken. Dat is eigenlijk ook vanuit een. Oogpunt van hygiëne zo. Kunnen gebeuren. Dat je iemand zijn voeten laat wassen.
Natuurlijk.
En dat diegene die dan hem ontvangt. Zoiets heeft van nou, dat. Ik ga hem niet beleven door dat aan te bieden.
Nee, ik denk niet dat het zo was. Als je, want ik heb natuurlijk heel veel teksten overgeslagen. Bij alle mensen die ontvangen werden. In het hele lange verhaal van de Bijbel wat ervoor staat. In al die honderden jaren. Komt het heel vaak voor. Het komt echt wel een keer of 10, 15 voor. Dat het gewoon omschreven wordt als. Hoort bij de gastvrijheid. Net als dat je dus ook altijd iets te eten krijgt. Net als bij ons is dat ook alleen maar een koekje. In Nederland. Maar als je ergens anders bent, dan hoort daar ook eten bij.
Ja, maar er zit hier wel een lading aan. Want je wast je voeten met een doel.
Ja.
En als jij hooggeëerde gasten krijgt of zo, dan ga je toch niet het eerste wat je zegt van. Was jij eerst even je handen of zo?
Nee, wat je doet is. Het was daar zo, en daar zal ik je zo een tekst ook over laten zien. Misschien komt dat zo meteen ook wel. Het was niet die man zelf die dat ging doen, of hij moest zelf zijn voeten wassen. Er was dus een dienaar, en die ging die persoon zijn voeten wassen. Dus het was eigenlijk een soort behandeling, eigenlijk een eervolle behandeling. Net als dat je je nu laat verwennen als je ergens naar een schuuroord gaat. Weet je wel? Die manier. Bij wijze van spreken, je krijgt een kamerjas aan, ze nemen je schoenen aan, je krijgt lekkere pantoffels. Dat soort dingen. Zo moet je het zien. Die vrouw, die huilde. Waarom huilde ze? Ja. Een wijs antwoord.
Ja.
Ja, die vrouw die was naar het huis gegaan. Die had het gehoord dat hij daar was. En ze ging achter Jezus staan en ze huilde.
Ja, dat verhaal van Jezus wat ervoor was. Als liefde.
Mm-hmm.
Van degene die de meeste liefde heeft. Die de meeste vergeving heeft ontvangen, die geeft de meeste liefde
toch? Ja, en toch heeft ze toen nog niet ontvangen.
Ja.
Ja. Waarschijnlijk huilde ze omdat ze spijt had van wat ze gedaan had.
Ja.
Op dat moment. Ja. Het staat er niet. Maar als je ziet dat later, dus ze heeft die dingen gedaan. Hè? Zij heeft eigenlijk zijn voeten gewassen. Zij heeft hem begroet. Dus eigenlijk heeft die vrouw gedaan wat die gastheer niet wilde.
Die gastheer, hoort die dan zijn voeten te wassen of alleen maar water aan?
Die gastheer hoort het zo te maken dat het gebeurt. Hij mag het zelf doen, maar hij mag ook een slaaf of een dienares dat laten doen. Nou, die vrouw heeft dat dus eigenlijk vrijwillig gedaan, terwijl ze het niet hoefde te doen. Eigenlijk kun je zeggen, zij wilde de heer wel ontvangen. Op de juiste manier en hij niet. Nou, het is eigenlijk alleen maar een zijsprong. Het is een opstapje naar het andere verhaal. Maar hier zie je dus dat het iets is wat dus gewoon ook aangehaald wordt in andere verhalen. Het heeft er niets mee te maken, net als met het avondmaal, dat Jezus zegt van nou doe dit elke keer om mij te gedenken. Dat stelt hij echt in. Hè? Dat is iets, het is een van de weinige dingen die Christus heeft ingesteld die. Ja, moeten kan je niet zeggen, maar hij heeft niet gezegd, ga kerstfeest vieren. Of Pasen, of dat soort dingen, dat ze allemaal later bijverzonden.
Ja, ik vond dat ook wel mooi. Heel die datums, die staan er ook niet in, zeg
ik. Nee, dat is allemaal ooit een keer verzonnen. Hier is het enige wat in de Bijbel staat, of een van de weinige dingen, dat is laat je dopen. En het andere ding is het avondmaal. Nou, als je in het Oude Testament kijkt, dan zal ik nog twee teksten halen. Of één in het Oude Testament. Het gaat over een vrouw en die wordt gevraagd de vrouw van koning David te worden. En ze heette Abigail. Abigail knielde neer, boog zich diep voorover en zei tegen de knecht van David, ik ben uw dienares, ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Dus het was een slavin die dat normaal deed. Degene die de voeten wast is het laagste van het laagste. Was de voeten van de dienaren. Dus nog lager dan de dienaren eigenlijk. Nou komt het in het Nieuwe Testament ook voor. En dat kun je ook heel mooi verkeerd uitleggen. Ik denk dat Tom daar wel voor in is. Let op, Tom. Staat in 1 Timotheus. Als weduwe, dan gaat het over de verzorging van weduwe. Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de 60 jaar, die maar één man hebben gehad en bekend staan om hun goede daden. Kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich ervoor ingezet hebben, ingezet voor de verdrukte, die kortom allerlei goede daden hebben verricht. Nou, op basis van deze tekst zou je dus kunnen zeggen, de vrouwen in de kerk moeten de voeten wassen van de mannen.
Ja, daaaah!
Nou, die is er, kom maar.
He, dat zou je dus op die manier helemaal verkeerd kunnen uitleggen.
Die is niet scherp, wel hard, denk ik.
Het staat gewoon in het rijtje. Het is een gewoon gebruik, net als dat je je inzet voor de verdrukte en dat je gay bent. Het staat er ook vlakbij. Er is, hier had het dus ook weer met dienstbaarheid en met gastvrijheid te maken. Er is nog één ander aspect waar je het ziet. En dat is bij de priesters in het Oude Testament. Zoek even op Exodus 30. Voorin, het tweede boek.
Moet ik mijn vinger tussen die andere halen?
Ja, we gaan zo meteen terug naar Lucas. Dat is wel goed van je.
Zeg het niet.
Ja. Dat was ook zo moeilijk te vinden. Jij hoeft toch niet meer te lezen, dat weet je toch? Zag voor Emily. Ja? Heb je het, Lisa?
Ja, welke?
Exodus 30, vers 17.
De waspekken. De Heer zei tegen Mozes, maak een bronzen waspekken op een bronzen onderstel. De Heer zei tegen Mozes, maak een bronzen waspekken op het bronzen onderstel voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water in. Met dit water moeten Aaron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen. Ze moeten dit doen voordat ze op ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en de Heer een offer gaan brengen, moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. Ja. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aaron en zijn nakomelingen, voor alle generaties.
Dankjewel.
Maar wie zijn het dan?
Dat zijn de priesters. Aaron, dat was de broer van Mozes.
Dat zijn de levieten, toch?
Nee. Wacht even.
Sorry.
Nee, dat maakt niet uit. De levieten, dat was een stam van het volk. Die moesten dienst doen in de tempel. Maar er was één familie binnen de levieten, die was meer gelijk dan alle anderen. Dat was de familie van Aaron. Die heette nu Kohen. Iedereen die Kohen heet, stamt van Aaron af.
Is dat zo?
Ja. Ja. Dat is de priesterfamilie eigenlijk.
Maar die doen dat ook nog steeds.
Nee, want er is geen tempel.
Nee.
Maar als ze we weer een tempel zouden bouwen, dan zouden de mensen die Kohen hebben, dus in aanmerking komen om daar weer priester te zijn. Ja. Dus die priesters, die daar in de enige waren die in dat kleine middenteentje in de tabernakel binnen mochten, en die de offers moesten verbranden en dat soort dingen, en die dat bloed op het altaar moesten doen, die moesten altijd hun handen en voeten wassen als ze het huis van de Heer binnengingen. Het was het huis, ze zeiden, de Heer woont daar. Als je het huis van de Heer binnengaat, net als het huis van een mens, moet je je voeten wassen.
En ze moesten de meest smerige dingen doen daarin.
Hier gaan ze, anders zullen ze sterven. Maar is het dan direct als ze dan kapot neervallen? Dat is toch ook gebeurd?
Dat is destijds ook gebeurd. Daar staat een verhaal over in.
Of is het dan dat ze daarna niet in de hemel komen, maar gewoon sterven in de hel?
Hoe dat? Nee.
Er zijn ook twee zonen van hem gestorven, omdat ze iets verkeerd gedaan hadden.
Ja, heel goed, ja. Wat hadden die gedaan?
Ja, dat weet ik niet meer.
Nou, er was ook een regel. Als je een offer aansteekt, reukwerk, in die tent waar ze dus eigenlijk in moesten, dan moest je dat doen met het vuur van het altaar en niet met ander vuur.
Ja, dat
die hadden gewoon een aansteker mee.
En zij hadden dus, zij hadden gezegd, dat kunnen wij zelf ook wel. Ja, dat was een... Nee, maar dat zijn dus die bepalingen die daar dus staan. Ja, dat gold voor die mensen die toen in die tempel dienst deden.
Maar dan vielen ze dus gewoon dood neer.
Nou, ik weet niet of dat zo zou gebeuren. Maar je weet hoe ze zijn. Hè? Ze hebben wel een heleboel van die regeltjes. We gaan ons aan die regels houden. Dus ik weet niet of er ooit iemand is die die regel overtreden heeft.
Durven ze niet.
Dat denk het ook niet. Als je daar serieus mee omgaat, dan durf je dat niet.
Zelfs jij zou het niet meer durven.
Nee, dan heb ik het
ook wel.
Dan heb ik het al een keer gezien, hè, dat het al fout gaat.
Nou. Oh, natuurlijk, je hebt weer eens iets gezien.
Let op. Wat er gebeurde eigenlijk, en dat is iets wat je er even bij moet weten. Als die priesters dienst deden in de tempel, dan waren ze daar eigenlijk al van tevoren al een dag of twee mee bezig. Want ze moesten zorgen dat ze rein waren. Ze moesten schone kleren aan, ze moesten zich gewassen hebben, ze mochten geen gemeenschap hebben gehad met hun vrouw. Dus ze waren eigenlijk al rein en toch moesten ze hun handen en hun voeten nog wassen als ze daar naar binnen gingen. Dus eigenlijk het stof van de weg ernaartoe moesten ze er nog afwassen. Nu gaan we naar Lucas 22. Dat is de avond van het laatste avondmaal.
Yes. Volgens mij heeft hij ook.
Ja? Ja, de avond van het laatste avondmaal, daar gingen ze eigenlijk het Pesachfeest gingen ze vieren. Ze gingen het Pesachfeest vieren en dat Pesachfeest, waar was dat van? Wat vierden ze dan? Jon Olaf, net binnengekomen, vers, je weet het. Bijna.
Uittocht.
Wat uittocht? Leg het een beetje uit, zodat hij het ook snapt. Hij had het over een vliegend paard.
Is dat gewoon
een
kwaas? Het
lijkt wel heel veel.
Gelinde.
Het
is wel de uitocht uit Egypte.
Ja. Oh,
ja. Herdachten ze, hoe, wat is het verleden uit van gedenken? Gedachten?
Herdachten.
Ja.
Gedenken?
Maak niet uit.
Herdenken.
Ja. Ja, elk jaar. Nou. Lucas 22, vers 4. Emily, vers
14.
Ze gingen eten.
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd het Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij naar de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
Oké, dankjewel. Even tot zover. Je mag zo verder.
Hieruit blijkt dat Jezus wijn
dronk. Dat is zeker zo.
Nee,
dat is zeker zo. Maar even serieus, Tom. Weet je wat dit inhoudt? Wat hier staat, waarom die dat zei? Dat is even heel belangrijk voor de rest van het verhaal. Hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. He, met dat brood in zijn hand. He, en eet dat brood telkens opnieuw om mij te gedenken. En daarna nam hij ook de beker met wijn. En zei, dit is de beker met wijn die uitgegoten wordt, net als mijn bloed, om met jullie een verbond te sluiten. Weet je wat dat betekent?
Het is een vooraankondiging van zijn kruisiging. Het bloed staat voor, de wijn staat voor zijn bloed, dat vloeit voor de kruisiging. Tijdens kruisiging. En het brood voor zijn lichaam, dat wordt gebroken in de kruisiging.
Ja. En waarom werd zijn lichaam verbroken?
Voor onze zonde. Zodat wij vergeven kunnen zijn.
Ja, het is eigenlijk het vervolg op die offerdienst die ze altijd hadden. Ja, de Joden hadden een offerdienst en dan moesten ze altijd, als je iets fout kraakte, dan nam je een duif of een koe. En dan ging dat bloed over het altaar. En Jezus zegt, hier, we maken een nieuwe deal. En die nieuwe deal is, ik word zelf het offer, één keer. Voor jullie allemaal. Eigenlijk is het ook de straf die iedereen verdiend had. He, als je iets fout gedaan hebt, dan, als je fouten gemaakt hebt, dan zegt God aan het eind van ja, jij staat aan die kant, die heb je niet goed gedaan. Iedereen heeft wel iets waarom die aan die kant staat. Er was er maar één die aan deze kant stond. Dat was degene die niet gezondigd had.
Maar voor gezondigd is het toch ook wel. Maar toen God vrienden was met Abraham of zo, ja. Die heeft ook echt wel eens wat fout gedaan. En toch waren dat maatjes, zeg maar.
Ja, die vielen onder de oude afspraak. Daarom is er een nieuw verbond. Een nieuwe afspraak.
Ja, maar dat waren vrienden van God. Dus die zijn toch... Ja, ik geloof niet dat die dan lekker wegbranden omdat ze ook...
Nee, er staat ook in de Bijbel dat Abraham in de hemel is.
Ja. Dus. Maar dat zal dan toch ook wel onder die Joden zijn. Dat als ze een keertje wat fout hebben gedaan, dat ze dan niet meteen wegbranden.
Daarvoor hadden ze die tempeldienst.
Ja.
Dus dan moest je echt per se ingrijpen. Lopen.
Ja, dat was de afspraak tussen het volk en God. Die ze gehad hadden op een gegeven moment dat ze in de woestijn waren toen ze de 10 geboden kregen. Nu komt er een nieuwe afspraak. Jezus zegt, ik ben het offerdier. Ik word geofferd. En als je zegt van dat offer is ook voor mij, dan is het tussen jou en God is het oké. Okay. Zo simpel is het eigenlijk. Klinkt ingewikkeld misschien. Het is hier nog niet gebeurd. Hij kondigt het aan en hij zegt, nou als het nou gebeurd is. Dus het is eigenlijk best wel een hele zware mededeling. Hij zegt, joh, hij praat over zijn lichaam. Hij zit gewoon aan tafel, gezellig. Ja, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. Zeg, stel voor ik dat tegen jullie zeg. En van nou ja, mijn lichaam wordt voor jullie stuk gemaakt. En mijn bloed wordt vergoten. Nou, dit is niet iets wat hier normaal in Nederland zomaar even gebeurt. Dat is best een zware mededeling als je het daarover hebt. Dan moet je opletten hoe het verder gaat. Lees eens door. We zijn nu bij vers 21.
Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanlegt. Want de mensen zo moet heen gaan zoals het voor hem bepaald is. Maar wee de mens die hem zal uitleveren. Ze voegen zich om elkaar af. Lieve mensen, hoe je het zou kunnen doen.
Oké, okay, kleine pauze. Dus hij zegt, ja, ik word verraden. Er is één van jullie, die is een verrader. Wat gaan ze doen? Na deze mededeling gaan ze zich onder elkaar afvragen. Dus er ontstaat een gesprek. Hè, net als dat we hier in een kring zitten. Ongeveer hetzelfde aantal. Ze waren met z'n 13e daar. Wie is het? Hè, dan kijk je zo rond. Okay. Is het Relinde? Ja, inderdaad. Is het een jongen? Is het Joan Olaf? Is het...
Ja, altijd Olaf.
Of Anouk? Ja, wie is die vuilak? Hè, dus eerst komt dat gesprek.
Wie stemt er voor Joan?
En vervolgens krijg je dit. En eigenlijk daarna gaat het gesprek verder. Ze hebben het dus eigenlijk eerst over wie zou zo laag zijn dat hij dat deed. En vervolgens leest Emily verder, vers 24.
Toen ontstond daar onder hen onenigheid over de vraag wie van hen het belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlegt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlegt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.
Dankjewel. Het is ongelooflijk dat eerst Jezus het heeft over ik zal doodgaan. En vervolgens ontstaat er ruzie over wie het belangrijkst is. Ja, er ontstond oneenigheid over wie het belangrijkste zou zijn.
Er zat ook nog wel een klein stukje tussen van één van jullie gaat mij verraden.
Ja, dus ze gaan eerst van, nou, ze vragen zich af van wie is dan die rat? Wie is de mol eigenlijk? Ja. En daarna ontstond er eigenlijk ook nog ruzie aan tafel.
Ja, vind je het gek?
Maar hadden ze dan al wel begrepen dat Jezus dood zou gaan? Want hij was pas 30 of
niet? Nou, ze snapten er geen hol van, denk ik.
Nee, maar zou ik dus willen weten van, wat zeg je daar nou? Jouw lichaamstuk? Ja, u, nee, nou. Zou ik zeggen, u. Maar ja. Omdat je net over jezelf had. Ga je lichaam stuk? Ga je bloeden? Wat is dat?
Ja.
Wat zie je tegenwoordig ook met de erfenis en zo?
Ja, hoe bedoel je?
Misschien vroeg ze dat wel. Staat
dat maakt natuurlijk niet uit of iemand doodgaat. Maar hebzucht blijft er altijd. En ook hebzucht naar erkenning.
Ja, dus eigenlijk zo van, nou, wie volgt hem op, hè? Zou je nou kunnen zeggen. Wie zou nou de belangrijkste zijn van ons?
Ik zie dat in het dagelijks leven nog steeds. Dus
maar ze zijn dan met 13 mensen ook.
Ja.
En dan zegt hij op een gegeven moment, één van jullie gaat mij verraaien. Vind je het gek dat er ruzie komt? Het zijn 13 vrienden, want ze kennen elkaar wel een behoorlijk
probleem. Ja, maar de ruzie ging over wie het belangrijkst was.
Ja, maar, ja, die zal niet voortkomen uit van één van jullie gaat mij verraaien.
Het heeft zeker met elkaar te maken. We gaan door. Want hierna gebeurt nog wat. Ja. Johannes 13 gaan we. Dat is het andere getuigengeslag van dezelfde, verslag van dezelfde avond. En dan gaat Karen lezen. Ja, vers 3.
Johannes 13, vers 3?
Ja. Wacht even op Anouk. Ja, die heeft hem. We kunnen.
Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.
Oké, kleine pauze. We gaan dit stuk echt in stukjes lezen.
Is dat ook het gewaad van de dienaar over het algemeen?
Ja, ik wou het inderdaad zeggen. Eerst die eerste zin. Daar staat Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God zou teruggaan. Kortom, die van zichzelf wist dat hij toch niet een gewoon mens was, die stond tijdens de maaltijd op. Dus ze waren al aan tafel. Het is waarschijnlijk ook het vervolg op wat er net gebeurde, op die ruzie. Het is dus geen teken van gastvrijheid, van nou we gaan aan tafel, zal ik eerst jullie voeten wassen voordat we aan tafel gaan. Zij stond op tijdens het eten. En vervolgens verkleedt hij zich als slaaf. Je zou kunnen zeggen, hij trekt een overal aan. Een handdoek doet hij om. Hij legt zijn bovenkleed af en doet een linnen doek. In het Engels staat er een towel. Dat is gewoon een handdoek. Dus eigenlijk waarschijnlijk gewoon net als een dienaar.
Hij doet hem om.
Hij gooit water in die kom en begint die voeten van die leerlingen te wassen. En droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Dus hij was inderdaad gekleed in een handdoek, zo kun je het zien. Nou, dan mag je best. Ja,
dat is
ja?
Allemaal zelf.
Hij is realistisch.
Nou, hij zal vast nog wel een ander doekje omgehad hebben. Maar het was niet voor Sloggy.
Nee.
Maar het gekke wat er is, ze hebben 3 jaar met die man hebben ze rondgelopen. Hij heeft ze van alles geleerd. Ze noemden hem leraar en heer. Ze volgden hem overal. Niemand stond op om te zeggen, oh, dat doe ik wel. Het was zo vreemd. Het was niet de gebruikelijke van, oh, we gaan aan tafel, die voeten moeten gewassen worden. Het was iets anders. Maar ze stonden allemaal niet op van, nou, zal ik dat doen dan? Want dat hoeft u toch niet te doen? Ze hadden natuurlijk net die discussie gehad over wie het belangrijkste was. Nou, ze waren helemaal niet bezig met wie het minst belangrijk was. Jezus stond dus op en deed het werk van de slaaf. Vers 6, Karen.
Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.
Oké, deze zin moet je even goed onthouden. Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Wanneer denk je dat hij dat zal gaan begrijpen? 2 minuten later? Hé! Hey.
Nou, ik denk 3.
Een beetje laat.
Maakt niet uit. Nee, maar is dit zo van nou, hè, zometeen zal je het begrijpen? Of betekent later nog veel later? Wat denk je, Alice?
Het lijkt mij dat pas als er iets gebeurt, als Jezus weg is, dat ze het anders zullen begrijpen.
Ja, ik denk het ook. En je zult het ook zo meteen zien. Dus hij zegt hier eigenlijk, wat ik doe begrijp je niet, maar later zul je het begrijpen. Ik denk pas na de kruising dat ze het begrepen. Karen, vers 8.
Oh nee, zei Petrus. Mijn voeten zult u niet wassen, nooit.
Ja, Petrus nam het dus ook niet over. Ja, er zat een te lange pauze tussen.
Ja, ik denk, je gaat wat zeggen, maar...
Petrus was wel anders dan die anderen. Die anderen lieten het gewoon toe. Petrus was een beetje opgetandje. En die trok zijn mond dus altijd wel open. Die was altijd het eerste die of iets goeds of iets verkeerds zei. Want hij maakte ook wel eens grove fouten. Het was inderdaad iemand die altijd... Nou, haantje de voorste. Dus een aantal mensen liet dat gewoon toe. En Jezus kwam bij Petrus, ging die voeten wassen. En Petrus die zei, Nee, nooit. In geen 100.000 jaar niet. Dit gaat niet gebeuren. Lees verder, Karen. Kan je?
Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Antwoordde hij, Jezus, of wel Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
Ja. Dus Petrus die was dus zo van, nou, als het dan toch moet,
dan
maar kopje onder. Dat is typisch Petrus. Zo van, nou, of hak in het zand van niet.
Of volle bak.
Of zei, nou ja, als er dan water aan te pas komt, kom maar met die emmer, dan wil ik wel helemaal.
Daarna ga je nog even je bekje niet meer wassen. Alsof je je tanden poetst met Playwater.
Ja, maar je moet
echt. Dat is toch zo?
Ja, dat is wel zo, maar je moet luisteren wat hij zegt. Hij zegt: als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.
Ja, dat weet ik wel. Maar toch.
Dus toen zegt Petrus: nou ja, als dat dan moet, ik wil bij je horen. Dan helemaal. Dan gooi dat dan maar helemaal over me heen. Doe dan maar alles. Laat maar zitten heeft, is nu geen optie meer. Van nou, of laat mij het maar doen. Dat kan je nu niet meer zeggen. Want Jezus zegt, nee, ik moet het doen. Anders kun je niet bij mij horen. Radicaal dus. En Jezus antwoordt in vers 10, Karen.
Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
Dankjewel. Nee, kijk, hier staat iets grappigs. Er staan twee woorden. Er gaat baden en wassen. Jezus zegt, nou, als je nou gebaat hebt, als je in bad geweest bent, dan ben je eigenlijk al schoon. En dan hoef je alleen nog maar je voeten te wassen.
Waarom moet je voeten dan weer?
Zonder beleid.
Maar
hele kleine baden.
Zonder beleid
of zo. Nee, dat bad stond natuurlijk niet in de eetkamer. Stel je voor dat je nou gewoon in bad geweest was. En vervolgens loop je over die stoffige straat.
Dat we zo zaten. Dat we geen voetjes in bad passen.
Nee, zo was het niet. Trouwens, daar was ik ook niet bij.
Mijn voeten zaten er wel in hoor.
Alleen mij thuis, de douches af. Maar dan moet je nog door een bouw van naar beneden toe.
En dan ben je beneden, dan zijn je voeten weer vies.
Kijk naar zijn huis. En
zijn huis is het antwoord. Ja, vertel het nog een keer. Vertel eens over je bouwval. Anouk heeft het niet gehoord, vertel het nog een keer.
Mijn douche, die is bijna af. Dus dan ga ik daar douchen en dan moet ik door een bouwval af naar beneden toe lopen. En dan ben ik in de woonkamer. En dan zijn mijn voeten weer vies.
Maar als het een bouwval is, dan is het wel stom. Dus dan zou het ook meer als alleen je voeten vies.
Nee, je moet niet
tegen
de muur aan
gaan
staan.
Nee, als hij zich gewoon aangekleed heeft, dan is hij gewoon schoon. Alleen, ze liepen daar altijd op blote voeten. Er is dus een verschil tussen baden en wassen. Baden, dat gaat over het hele lichaam. En wassen, dat gaat over, hè, net als handen wassen, dat gaat over een stukje. Nou, Jezus heeft ook al een keer gezegd, jullie zijn al rein door alles wat ik tegen je gezegd heb. En er staat nog iets in het Nieuwe Testament. Er gaat ook over baden. En dan kun je zien dat er dus een bad is waar je één keer in gaat. En als je één keer in het bad geweest bent, hoef je daarna alleen nog maar je voeten te wassen. Als je bij de Heer komt. Dat is wat er staat. Het staat in Titus, je hoeft er niet op te zoeken, ik lees het voor. Titus 3 vers 5. Of vers 3. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam en op de verkeerde weg. Slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haatten elkaar. Vrolijke boel. Maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwde kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn we dus door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Hier zie je dus dat jouw nieuwe begin, jouw opnieuw geboren worden, hier vergeleken wordt met een bad. Dat is een nieuw begin. Als jij zegt, Jezus is mijn redder, dan begint er een nieuw leven. Dan begint je eeuwige leven. Dan word je opnieuw geboren. Dan ben je in bad geweest. Dan is alles tussen jou goed. En kan je dus eigenlijk zo dat heiligdom binnenlopen. Net als die priester. Je hoeft voor God dan niet bang te zijn. dan val je niet kapot neer. Maar...
Je moet praktisch houden.
Ja, je moet praktisch houden. Je moet nog wel even je voeten wassen.
Anders val je wel kapot neer.
Shit. En waar staat dat voeten wassen nou voor? Dat is gewoon het stof wat je tussendoor opdoet.
Dat is zondebeleid.
Wat jij zei was heel goed.
Is dat een dopen waar ik op gebaseerd of wat?
Dat heb je goed begrepen, ja. Het dopen door onderdompeling. Ja, wat bij ons waar je het zwembad van gezien, hè. Dat is eigenlijk waar je zegt, ik ga in het graf met Jezus. En je wedergeboorte. En ik sta weer op en dan begint mijn nieuwe leven. Eigenlijk begraaf je je oude leven en je staat weer op uit je graf. Daar staat het symbool voor. Vandaar dat ook iemand helemaal onder water gaat.
Ja, oké.
Maar je kunt ook zeggen, het pad van de wedergeboorte is ook, er komt water aan te pas, ook omdat het hier staat. In een andere kerk doen ze het misschien met een klein beetje water en dan is het meer symbolisch. Het is allebei symbolisch eigenlijk. Maar dan doen ze met een klein beetje water in de katholieke kerk, met een kruisje op een voorhoofd van een baby. En dan zeggen ze, oh, het begint daar ook een nieuw leven. Het verschil is eigenlijk dat in onze gemeente kiezen daar volwassenen voor. Omdat je zegt, ik geloof dat Jezus mijn redder is. En op dat moment zeg je, nu wil ik ook heel graag dat laten zien, dat mijn nieuwe leven begonnen is. En dan ga je dus in het dooppad.
Vind ik wel dat een goede zaak. Dat je met je volle bewustzijn, dat je daarvoor kiest en dat je ook echt aangegeven wordt, dat je ervoor gaat.
Ja.
Hier word je opgedragen.
Bij ons is het zo dat mensen... Die jonger zijn dan 15, nou, daar moet je wel een heel serieus gesprek mee voeren. Willen die zich laten dopen? Meestal is het vanaf 15 jaar dat mensen beseffen enigszins wat hun leven inhoudt en waar ze voor kunnen kiezen. Het bad van de wedergeboorte staat dus eigenlijk, nou ja, je ziet het dus met die doop. En je ziet het, dat baden heeft dus te maken en dan heb je aan de andere kant heb je dat wassen van die voeten. Als je dus... je afvraagt, hoe zit het dan met het voetenwas? We zijn dus gebaat, we zijn rein. Wie was dan onze voeten, Lisa?
Ik niet. Nee. Dat is een ding dat zeker is.
Nee, maar wie doet het dan? Als jij zegt, ik heb stof aan mijn voeten. Mm-hmm. En je wil bij de Heer naar binnen, wie wast jouw voeten?
Jezus.
Ja. Wie doet het slavenwerk? Jezus. Is nog steeds jouw dienaar op dat moment zelfs.
Ik heb een liedje over maken, hè?
Nou, dan, ik nodig je uit. Ik denk dat je daar best een liedje over kan maken, ja. Is het leuk werk om dat te doen, denk je? Om elke keer iemands voeten te wassen? Nee, het is niet voor niks het werk van de slaaf.
Kara vindt het leuk.
Ja. Maar Jezus doet het met liefde. Elke keer, als jij naar hem toe gaat en je zegt... Heer, ik heb dit gedaan, ik heb er spijt van. Dan zegt hij, ik was jouw voeten.
Ligt aan het dat meest steek dat
Vertel.
Als jij dat doet met de insteek dat je iemand erbij helpt, dan kan je er zoveel plezier mee.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat je dat goed begrepen hebt. Ik denk dat Jezus op die manier het ook doet. Hij heeft het daar zo gedaan. Het was symbolisch. Ze snapte er echt geen bal van op dat moment zelf.
Te veel wijn.
Ja. Maar elke keer als jij dus stof... Ja, als jij door de wereld loopt, je bent schoon, maar je loopt geestelijk op blote voeten, dan blijft er wel een stof aan je hangen. Nou, voordat je naar de Heer gaat, kun je gewoon zeggen, Heer, wilt u dat wegnemen? En hij doet het. En dus aan de ene kant zeg je, Jezus is mijn Heer, en aan de andere kant wast hij jouw voeten. Nog steeds. Nou, vers 12, we lezen verder. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed weer aan. Dus hij kleedde zich weer aan, ging weer naar zijn plaats en zei, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Ja, ik denk dat het antwoord nee was. Ze snapte er echt geen hol van.
Daarna gingen we een vrolijk eten op
weg. Hij gaat iets uitleggen. Want aan de ene kant zegt hij dus, ja, wat ik nu ga doen, dat ga je later pas begrijpen. Maar hij gaat ook één aspect uitleggen. Er zijn dus twee manieren om uit te leggen wat dit betekent. Aan de ene kant betekent het wat ik net gezegd heb, wat zij later pas gaan begrijpen. Aan de andere kant geeft hij nog een uitleg. Vers 13, Karen.
Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook wel kruisvoeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Want in de schrift staat, wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. Hij at van mijn brood en heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Oké, dankjewel. Hij grijpt eigenlijk weer terug op de aanleiding waarom hij dit gedaan heeft. He, want het begon met die ruzie van wie is nou de belangrijkste. Nou, hij, als reactie op die ruzie verkleedt hij zich als slaaf. Hij was die voeten. En hij zegt, kijk, jullie zeggen altijd hier een meester tegen mij. En dat ben ik ook.
Ja, bijna altijd
opmerking
trouwens.
Ja, eigenlijk wel, hè.
Ja, dat is goed. Ja, maar dat ben ik.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Ja.
Maar ze noemen het toch altijd zo?
Ja, maar...
Ja, het is mooi vertaald, bedoel je. Het is net iets...
Ik ben ook gewoon de beste.
Ja, me alone, duidelijk.
Ja, ik ben het ook. Maar, ik heb me net als slaaf verkleed en ik heb jouw voeten gewassen. Dat is een lesje voor je, dan weet je hoe je je moet gedragen. Zo zegt hij het eigenlijk.
Niet uit de hoogte.
Ja. Uit liefde voor degene waar je bij hoort. Juist. Nou, het wordt nog veel erger dan dat, ja. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen maar begrijpt en het ook doet. Betekent dit nou dat wij dus elkaars voeten moeten gaan wassen? Of betekent dat dat wij niet van die discussies moeten gaan hebben wie het belangrijkst is?
Dat tweede.
Ja, dat denk ik ook. Het gaat erom dat je moet bereid zijn een ander te helpen.
Ja, jullie noemen mij hele meester. Dat ben ik ook.
Ja, dat ben ik ook.
Je moet toch op gelijk. Ja. Gebakken.
Ja. Ja, maar nou ja. En je zou dat... Kijk... Lisa,
ja.
Je hebt wel een grote bek
ja.
En je staat op het podium,
ja.
Je staat daar ook,
ja.
Maar dat betekent niet dat je beter bent dan een ander.
Ja, nee.
Lisa, een grote bek.
Ja, maar dat is, het gevaar zit erin, als je iets doet, dat je denkt dat je wat bent. Hè, dat is bij mij ook zo.
Nee, dat is niet.
En dat is bij Karen ook zo.
Ja. Oh, we zullen je af en toe wel weer de grond in boren als je te veel op een podium gaat staan.
Het gaat niet om het podium staan. Het gaat erom dat je ook bereid moet zijn om gewoon net als een ander te zijn. Dat je niet beter bent dan de rest. Ja, vroeger, hè, zeg je dan.
Nee, dat was het precies zo bedoeld.
Er staat nog iets grappigs achteraan. Vers 20. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Hier gaat het toch ook weer een beetje over een stukje gastvrijheid, waar we net begonnen zijn, helemaal in het begin.
Ik snap het wel, maar ik snap niet hoe het hier uit gaat staan.
Nou, let op. Als jij iemand ontvangt die God naar jou toegestuurd heeft, hè, bijvoorbeeld in... Hij zit naast je.
Hè,
stel je voor, God heeft het zo geregeld dat Benjamin bij jou terechtkomt. Op je werk... En jij zegt, ja, ik kom in de ark. En Benjamin zegt, nou, daar wil ik wel een keer kijken. Je hebt exact het goede voorbeeld aan de hand hier.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan ontvang ik hem eigenlijk namens de Heer.
Ja.
Want daarom ben je hier. Ja? Als je nou Benjamin ontvangt namens de Heer, dan is het eigenlijk bijna alsof je Jezus zelf ontvangt.
Ja? Oh, cool.
Ja?
Ja.
En wie Jezus ontvangt, ontvangt God. Dus nu ben je eigenlijk, wij zijn gastvrij met z'n allen. Voor jou en voor jou. En het is niet gelijk uit eigen belang dat we denken, nou, doen we een goede daad mee. Maar zo kun je het dus uitleggen. Je ontvangt eigenlijk God. Dat betekent niet gelijk dat je zijn voeten moet wassen. En bij hem ook niet. Even, nou, jij bent de gast, dan ga je voeten wassen. Niet doen!
Aan,
dat is niet de bedoeling.
Oh, 7 dagen
ja.
Maar er staat hier, als je dus iemand ontvangt die de Heer gezonder blijkt te hebben, dan ontvang je God zelf. Wees gastvrij en verhef je niet boven een ander. Wees gastvrij. Nou, de laatste tekst, helemaal aan het eind van het hoofdstuk.
Maar Maar,
ja, daar.
Krijg je nu wel van een ander?
Ja, ook wel.
Ik heb toch een stuk gehoord met een aardig duidelijke hiërarchie.
Vertel. Ik ben jullie meester. Het is goed dat jullie heer en meester tegen mij zeggen. Enter, hè?
Want dat ben ik ook.
Juist, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd was die ook hun slaaf.
Ja, ja, maar dat is alleen om een voorbeeld te geven. Dat is puur.
Nee, dat is.
Wat je net hebt voorgelezen, dat is dat hij een zelfreflectie geeft voor zijn dienaren. En daaruit kan je herleiden dat er een hele duidelijke hiërarchie in dat stuk zit.
Dat is ook zo. Maar als je weet wat er de volgende dag gebeurt. De volgende dag verlaagt hij zich tot het niveau van een misdadiger, vrijwillig. Het overkomt hem niet, want hij weet al dat het gaat gebeuren. Bewust laat hij zich arresteren en hij laat zich ter dood veroordelen voor niks. Hij heeft niks gedaan. Dat is waar het om gaat. Hij is daarom weer de dienaar van zijn leerlingen en van ons. Want hij heeft gezegd van, jullie krijgen geen straf. Nee, ik ben jouw offerdier, heeft hij gezegd. Dat is wat het evangelie betekent. Jezus zegt, ik ben jouw dienaar. Ik wil zelfs zo nog verder gaan dan alleen je voeten wassen. Ik ben jouw offerdier.
Hm. Maar uiteindelijk is dat alsnog om een voorbeeld te geven.
Nee, dit is geen voorbeeld meer. Wat hij hier doet is een voorbeeld, dat klopt. Het voorbeeld is, wees niet hoger dan een ander. Het andere beeld wat erachter zat was, ik wil zorgen dat je vergeving krijgt voor je zonde en ik wil het goed maken tussen jullie en mijn vader God. Want hij is de zoon van God, hij zegt, ik ga het goed maken tussen jullie en God de Vader.
Maar hij doet hier ook niet, net alsof hij een ander is, want hij zou het gewoon altijd doen. Dus het is niet echt een voorbeeld van, kijk, zo moeten jullie doen.
Nee, maar als je alleen dit leest, dan is het het voorbeeld. Maar zoals die leefde en wat hij deed, had hij dus alles voor zijn leerling over. Ook al was hij de baas. En je kunt je misschien helemaal niet voorstellen hoe dat is. Maar ik kan het me wel voorstellen. Omdat zelf probeer ik ook zo te leven. Aan de ene kant ben ik verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Aan de andere kant heb ik alles over voor mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Kijk eens naar bijvoorbeeld, je hebt het ook. Kun je voorstellen dat je kinderen hebt?
Nee.
Dat is een gekke vraag misschien. Wie is de baas? Wie maakt de luiers? Wie veegt zijn stront weg? We hebben toch over poep, hè? Dat moet een keer gebeuren.
Ja, de grote broertjes en zusjes.
Niet, nee, dat is ook de vader.
Dat één zin, hè?
En de moeder. Maar kun je je voorstellen dat je dus aan de ene kant dus de hoogste kan zijn en aan de andere kant de laagste, want kind is het belangrijkste. Snap je wat ik bedoel? Ja, zij is snel afgeleid, hoor, maar dat zijn we al lang gewend.
Ja, niet van de volle opzet,
maar. Maar je kunt dus de baas zijn, verantwoordelijk zijn, alles voor het zeggen hebben. En toch jouw leven in dienst stellen van iemand anders waar je verantwoordelijk voor bent.
Ja, maar in het straat stond ook van jullie kunnen bellen, ook 's nachts. Ook van, je bent dan wel oud van de kerk, dus je bent dan baas.
Ja.
Maar dat je dan wel je nachtrust zal opgeven als er echt iets aan de hand is en iemand belt je.
Ja, als er iemand 's nachts sms't, dat gebeurt wel eens.
Nog nooit.
Ja, er is eentje die het hardste lacht, die...
Dan gaat hem niet aanmoedigen dat je s'nachts...
Oh, jawel, hoor. Ze bellen zelfs terug. Ik heb een keer om 3:00 s'nachts een sms naar Karen gestuurd. Ben je nog wakker, dan bel ik je. Ploep. Dan zat ik om 3:30 met Karen te bellen. Dus...
Ja. Ja, soms is dat nodig, Anouk.
Soms heb je s'nachts gewoon echt een probleem.
Hé, ik wil nog één tekst doen. Eén vers zelfs.
Oh, okay.
Dus het einde. Dan komen we ook mooi aan het einde. Voordat het afdrijft richting het onderwerp waar Tom het over had. Er staat aan het eind van het hoofdstuk. Johan Olaf. Ik geef jullie een nieuw gebod. Daar eindigt het mee. Vers 34.
34 van
Johannes 13.
Johannes 13, vers 34.
Maar nieuw gebod zeggen, er zijn 10 of zo.
Er is toch maar één gebod.
Ja, nou daar heb ik het keer over gehad inderdaad.
Dat leg je nog wel uit.
Ja, dat is, dat kun je ook op internet naluisteren als je het interessant vindt.
Ik zit nou weer pro.
Ja? Nou, oké. Okay. Ja,
spiek je hier niet zomaar in?
Ja. Ja.
Hij is niet het belangrijkste.
Nee, nou, die 10 geboden, daar stond iets in. En wat stond daarin? Heb je naaste lief als jezelf? Ja. Ja, een liedje inderdaad, ja. Maar Jezus maakt het hier nog erger. Je naaste lief hebben als jezelf, dat is wat Mozes zei. Wat Jezus hier zegt in vers 35, of 34. Je moet elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is nog veel erger. Dus als een Mozes die zegt, snappen jullie het verschil of niet? Mozes zegt, heb je naaste lief van jezelf, zoals je van jezelf houdt? Jezus zegt, je moet van een ander houden zoals ik van jou gehouden heb. Dus je moet nog meer voor hem over willen hebben dan alleen zoals je van jezelf houdt. Ja. Wat God voor jou gedaan heeft, is nog veel meer dan dat jij voor jezelf gedaan hebt.
Als we bij de jongvolwassenen kring was dat gegeven, want dat ging over eenheid in de kerk. En Matthias, ik weet niet wat hij zei, wat het precies zei, maar ik zei op een gegeven moment, ja, je moet je naaste lief hebben zoals jezelf. Dan was iemand anders die zegt, ja, maar als je nou jezelf haat,
ja. Nou, dat is dus bij deze ondervangen.
Inderdaad.
Er is een nieuw gebod, onthoud het goed.
Ik ga zo iets minder dan mezelf.
Jullie, heb elkaar lief.
Sorry,
laatste zin. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat maakt jullie speciaal. Je kan grote gebouwen bouwen, torens erop, kruisen. Echt, het maakt allemaal geen fluit uit. Echt, het betekent niks.
Ik vind wel dat je die kant niet nou een beetje eruit haalt.
Wat haal ik onderuit?
Een katholieke, een mooie
kerk. Nee, helemaal niet. Het gaat erom wat je doet, hoe je met elkaar omgaat. Dat zou het verschil moeten zijn. En ik hoop ook dat dat bij ons zichtbaar is en dat je op die manier met elkaar omgaat. Ga daar eens mee aan de gang. Denk niet van, ik moet van een ander houden zoals ik van mezelf hou. Nee, ik moet van een ander houden net zoveel als dat Jezus van mij gehouden heeft. Dat is nog veel meer. Ga daar maar eens mee aan het werk.